Volgende preek staat uit Matteüs 1, dat kleine stukje uit het zesde vers. Bij haar, bij die van Uria. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. David verwekte Salomo uit bij de vrouw van Uria, zo staat dan in de Nieuwe Bijbelvertaling. Letterlijk is het zoiets als uit haar, uit die van Uria. Dat klinkt direct al op het eerste gehoor wat onvriendelijk, wat onaardig, afkeurend. In ieder geval, voor ons gehoor is dat zo. Die van Uria, haar van Uria. Als wij het hebben over haar van hiernaast of zij van hiernaast, dan hebben we het meestal over niet zo'n aangenaam persoon. Gehaaid. En als er iets gebeurt, dan heeft zij het gedaan. Als we wat googelen op internet bij Bathseba, dan komen we niet zo heel veel verder. Want wat we dan zien, dat heeft iets te maken ook kennelijk met haar naam. Bathseba betekent zoveel als weelderig. En wat we dan zien, die plaatjes, dat zijn welgevormde vrouwen, vaak wat schaars en soms zelfs deels ongekleed. Ook dat is niet direct de meest fraaie associatie. Dat moeten we maar even in eerste instantie in het midden laten. Maar zo begint dat natuurlijk vaak wel. Als we lezen, als we iets tot ons laten komen, ja, welke associaties roept ons dat bij ons op? Wat weten we van de betrokken? Die vrouwennamen, dat is u duidelijk, dat is een uitzondering in dat geslachtsregister, zoals we dat dan noemen, van Jezus. En deze vermelding is eigenlijk weer een uitzondering op de uitzondering. Want geen vrouwennaam, maar een mannennaam. Bij haar van Uria. En de vraag is dan voor mij altijd weer, wat heeft Matteüs nu bewogen om dat zo te beschrijven? En Matteüs is bij uitstek een componist. Elke noot, elke letter, elk woord is bewust neergezet. Matteüs weet wat hij doet. Dat heeft dus een bedoeling. Maar wat betekent dat dan voor ons? Om te beginnen. Matteüs 1 heeft als opschrift boek van de wording. En wij zeggen dan geslachtsregister. Boek van de wording van Jezus Christus. En wat doet Matteüs? Matteüs sluit daarbij aan bij het Oude Testament, bij het boek Genesis. In Genesis 5 vinden we ook een boek van de wording. En dan staat daar boek van de wording van Adam. Dus als Matteüs dat doet, als Matteüs hier die oude stijlfiguur oppakt, dan wil hij daar direct iets mee zeggen. Niet het boek van de wording van Adam, letterlijk boek van de wording van de mens. Nee, het is alsof Matteüs hier ons al direct wil zeggen, het gaat om de boek van de wording van de nieuwe mens. Jezus als de nieuwe Adam, een andere Adam. En dat boek, bij Matteüs loopt het op Jezus uit. In Genesis begint het met Adam en loopt het dan verder. Maar in beide gevallen wil dat geslachtsregister niet een saaie opsomming van namen zijn. Nee, in beide gevallen wil die lijst van de wording een verhaal vertellen. Wil die een geschiedenis vertellen. Wil die vertellen voor Gods aangezicht wat deze mensen hebben gedaan. Hoe God door de geschiedenis heen met hen mee is gegaan. Veel meer dus dan een lijst met lastige namen. Matthäus helpt ons in de wijze waarop hij het gedaan heeft zelf al een beetje op weg. Hij zegt, er zijn 3 keer 14 geslachten. Van Abraham tot David, van David tot de ballingschap, van de ballingschap tot Jezus. En dat is weer zoiets. Matthäus als de componist met woorden bij uitstek, hij zegt ballingschap. Daar noemt hij geen naam. Had hij ook kunnen doen, maar dat doet hij niet. En zo horen we dus eigenlijk 3 namen. Abraham, David, Jezus. Zo, op die manier, komt er als het ware nog eens een dikke streep te staan onder die naam David. In het begin staat het al, boek van de wording van Jezus Christus, zoon van David. Zo in het hart van de lijst, David. En aan het slot nog een keer David. David, een centrale positie. En we zouden kunnen zeggen, het is een opgaande lijn van Abraham naar David. Vervolgens een neergaande lijn naar de ballingschap. Dat is zoveel als uithuizigheid. En dat is zoveel als ellende. Dus als het in de Heidelbergse catechismus bijvoorbeeld gaat over ellende, denk dan inderdaad aan ballingschap, aan ellende, aan uithuizigheid, aan in de vreemdelingschap vertoeven. Daar ben je niet thuis, daar voel je je niet thuis. De ballingschap en tenslotte die opgaande lijn naar Jezus Christus. En dat wordt onderstreept door de getallen. 3 keer 14, dat is dus 6 keer 7. Een 7e zevental breekt aan. En een ieder die een beetje thuis is in die Bijbelse getallenstructuur, die Bijbelse getallencode, is niet alleen iets van Brown met zijn Da Vinci-code, ook de Bijbel kent zijn eigen codes. Die weet, hier breekt het 7e zevental aan, de 7e scheppingsdag, als de dag van de eindeloze rust, als de dag van de eindeloze vreugde. Er staat iets te gebeuren. Daar zit voor ons natuurlijk wel een punt. Een lastig punt. Want als wij zeggen dat 7e zevental is met Jezus Christus aangekomen, begonnen, Waarom zien we daar soms dan zo weinig van? Waarom lijkt de geschiedenis dan soms maar door te gaan zoals die doorgaat? Het stelt ons voor harde vragen. En tegelijk denk ik dat we ook zouden kunnen zeggen, en dat wil ik u in ieder geval aanreiken, we zouden kunnen zeggen dat dat 7e zevental, dat bestaat er in ieder geval dat wij mensen uit de heidevolken, dat wij mensen uit de heidevolken Jezus Christus hebben leren kennen. En Jezus Christus is voor ons de toegang tot Israël, is voor ons de toegang tot de God van Israël. Dus dat we hier zitten, dat wij vandaag op deze dag bijeengekomen zijn, dat we geïnspireerd worden door ons geloof, zoeken naar inspiratie, dat is in ieder geval een onderdeel van dat 7e zevental. Die richting, die leiding die de schrift hiermee aanreikt, God zelf. Er zit nog iets in, waar ik niet eens helemaal uit ben eigenlijk. 39 keer staat er verwekt, actief, en de 40ste keer is het verwekt worden. Nog zoiets. Wat wil dat nu zeggen? Alsof inderdaad die tijd van beproeving, 40 jaar Israël in de woestijn, alsof de tijd van de beproeving hier doorbroken wordt. Het getal van 40 hoeft niet meer te worden volgemaakt. Nee, op dat 40ste breekt een radicaal nieuwe tijd door. Vier vrouwen in totaal. Vier met name genoemde. En dan die vijfde. Tamar, Rahab, Rut. Die van Uria. En tot slot Maria. Buitenlandse vrouwen. Tamar, Rahab, Rut. Maar Batseba waarschijnlijk niet. Bij Batseba gaat het, zo lijkt het, niet zozeer om Batseba, maar om haar man, om Uria, de Hetiet. Zo hebben we ook gehoord in het boek Samuel. Buitenlandse vrouwen, buitenlandse man die op een of andere manier voorkomt, verbonden is met dat geslachtsregister van Jezus Christus. En dan de vijfde vrouw is Maria, vijf als het getal van Israël. Vruchtbaar voor alle volken. Goed, ik besef vanmorgen veel informatie, veel gegevens, maar soms kun je niet anders om tot het hart van de betekenis door te dringen, dan heb je veel wetenschap nodig. Die van Uria. Een opvallend beeld eigenlijk van David. Een ontluisterend beeld eigenlijk. Daar in het boek 2 Samuel. Er wordt oorlog gevoerd. De tijd dat de koningen gewoon waren oorlog te voeren, het voorjaar. Maar koning David blijft thuis. De gearriveerde koning, die eigenlijk geen koning is. En die koning ligt op zijn bed, te luieren, hoe dan ook. En hij loopt een rondje over het dak van zijn paleis. En dan valt zijn oog op een vrouw daar, ergens lager in de diepte, een vrouw die zich aan het baden is. Een ritueel bad, wellicht. En David laat navraag doen, wie is deze vrouw? Hij laat haar halen, steeds weer de bevelende koning. De koning die doet en laat wat hij wil. Deze koning is niet meer te onderscheiden van alle andere koningen. Geen bijzondere koning, maar een allermenselijkste koning. En hij zendt Joab. En hij zendt iemand om navraag te doen. En hij zendt boden om de vrouw te halen. Het is de toppunt van de macht. En hij is zichzelf tot God. En wanneer is een mens zichzelf tot God? Ja, als hij zichzelf genoeg is. Dat is de kern van alle zonde. Dat is de kern van als een mens zijn doel voorbij schiet. Het doel is mens te zijn. En wat doet David? Wat denkt hij dat zijn doel is? Deze David denkt dat zijn doel is als God te zijn. En de naam van Batseba valt maar een enkele keer daar in het boek Samuel. Het is alsof zij slechts door haar man, niet door David, maar slechts door haar man gekend mag worden. Zij is iemand op de achtergrond. We weten niet wat zij er allemaal van gevonden heeft, wat zij ervan gevoeld heeft. We weten niet wat ze gewild heeft. Dat ze misschien door ambivalentie overmand is geweest, aan de ene kant trots, gekozen door de koning, maar aan de andere kant misschien ook wel boos en verdrietig, want gebruikt. Zeker is, ze wordt zwanger door de uitspatting van de koning. En veel nadrukkelijker dan Bathseba's naam komt dan de naam van Uria voor. Dat is het mooie spel van de Bijbel. 24 keer klinkt de naam Uria. En dan is het ook nog het mooie, wat betekent Uria? Uria betekent de Heer is licht. Midden in dat duistere verhaal, waarvan je denkt, wat is hier aan de hand? Dit is corruptie, fraude, de viezigheid ten top. Midden in dit verhaal, Uria, de Heer is licht, de Heer is licht, de Heer is licht. En elke keer weer protesteert zijn naam tegen het gedrag van David. Elke keer weer laat deze Uria zien wat David probeert te verdonkeren manen. Wat David probeert te verduisteren. Het is eigenlijk ontluisterend. Want David roept Uria terug uit de strijd. Hij wil hem laten slapen met zijn vrouw. Om zo die zwangerschap te maskeren. Maar Uria weigert. David voert hem dronken om zo alsnog zijn zin te krijgen. Maar ook dan, Uria blijft standvastig, gaat niet naar huis. En David stuurt hem terug en laat hem zo opstellen in de strijd dat hij sterft. Deze Uria heeft in al zijn standvastigheid, in al zijn gehoorzaamheid, meer van een koning dan David zelf. Het lijkt wel alsof de naam van Uria, de naam van David, die figuur van David, corrigeert. Alsof de naam van Uria iets moet doen met dat geschonden blazoen van David. De reactie van David is eigenlijk ontstellend. Als hij dan hoort dat Uria is overleden, dan zegt hij in alle kilheid, ach, de een sterft, dan de een, dan de ander. Zo gaat dat nu eenmaal. Als we dat allemaal horen, dan is het eigenlijk niet zo vreemd. Het gaat helemaal niet zozeer om Bathseba, het gaat veel meer om Uria. Hij is de tegenspeler van David. Hij is, zoals gezegd, diegene die dat beeld van David, ja, aan de ene kant aanklaagt, aan de andere kant corrigeert. Deze Uria heeft ook iets van dat messiaanse koningschap. Daarom moet zijn naam klinken, ook. Ik zei u al, veel uitleg, veel feiten, veel gegevens. En het wordt wel duidelijk, dit is geen mooie stamboom. Ik doe daar zelf ook wel wat aan genealogie. En als je dan zoekt in je stamboom, ja, zo werkt dat dan toch. Dan is het toch aardiger om een advocaat of een predikant in je voorgeslacht te vinden dan iemand die veroordeeld is voor een of ander oproer of voor diefstal of voor wat voor geweldsdelict dan ook. Toch doet Matthäus dat niet. Matthäus noemt alles recht voor zijn raap, direct. Bij haar van Uria. Zo laat Matthäus zien dat Jezus komt niet zomaar voor uit een prachtig geslacht van mensen. Nee, deze Jezus komt in een wereld, hoort bij een wereld die geschonden is. Een wereld die kapot is. Een wereld die corrupt is. Ik vraag wel eens op belijdeniscategorisatie. Zou Jezus je broer kunnen zijn, of je oom, of je familielid? Mensen schrikken dan wel eens een beetje. Ho, 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 dat komt wel heel dichtbij. Maar dat is de gedachte. Dat is de gedachte die Matthäus hier geeft, dat Jezus onze broer is. Ons familielid. dat God zich zo zeer, zo direct met ons, met mij verbindt. En tegelijk is het goed om te beseffen dat het ook weer volstrekt anders is. 39 keer verwekken en de 40ste keer verwekt wordt. En daarmee wordt eigenlijk die hele stamboom, dat hele geslachtsregister weer teniet gedaan. Want het loopt uit op Jozef, de man van Maria, de aanstaande van Maria, bij wie verwekt werd. Een nieuw begin. Jezus van een volstrekt andere orde. Dat zevende zevental dat wegneemt, dat wegdraagt de zonde van de wereld. Van een hemelse orde. Van Gods orde. Uiteindelijk overstijgt dat kerstkind alle mannelijke grootheidswaan. Alle aarzeling bij vreemde vrouwen. Alle kleinzieligheid, alle zondigheid van de menselijke beperktheid. Een onverwacht begin. Een onverwacht opnieuw begin. En dat is misschien iets dat we vandaag mee mogen nemen in dit vreemde geslachtsregister. Dat God, dat de Heere God steeds op een onverwachte manier opnieuw begint. U hebt misschien zoal uw idee wat u met kerst gaat doen. Het is al uitgestippeld. Dan komen die eten, dan gaan we daar naartoe, naar de kerk, zus en zo. Allemaal geregeld, allemaal klip en klaar en helder. Strak georganiseerd. Net zo strak als dit geslachtsregister. Maar het is misschien goed om te beseffen en daarvoor uw hart te openen, je leven te openen. Dat God op een volstrekt andere manier opnieuw begint. Niet zoals wij het gedacht hadden, niet zoals wij het georganiseerd hadden, maar op zijn volstrekt eigen wijze. En als dat met je gebeurt, als dat in je hart gebeurt, als dat met je leven gebeurt, dat is iets fantastisch. Dat is iets om inderdaad helemaal overweldigd te worden van vreugde. En dan kun je inderdaad zeggen, als we de geboorte van dat kind vieren, kom, kom, verwondert u hier mensen. Amen.